Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. Allereerst mijn excuses dat mijn stem het gisteren een beetje begeven heeft. Maar gelukkig gaat het vandaag weer beter. Maar het klinkt nog niet misschien zoals het moet. Maar we hopen en verwachten dat en zien uit dat God ons zal helpen. We gaan inderdaad, zoals al is gezegd, met elkaar lezen. Psalm 4. Een psalm van David. Psalm 4. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijke mannen, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leger lief hebben, de leugen zoeken? Weet toch, de Heer heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heer hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heer. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Tot zover het woord van God. We willen met elkaar vandaag nadenken op wat ook vandaag de tweede Adventszondag is, over dit gedeelte. En met name ook aandacht besteden aan vers 7 tot en met 9. En dat begint dan met inderdaad een hele bijzondere vraag. Wie zal ons het goede doen zien? En dat is eigenlijk een hele buitengewoon actuele vraag. Daar zullen we met elkaar over nadenken. En dan ook het antwoord wat David geeft ook in een vorm van een kort gebed. Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. En dan is het antwoord ook het resultaat dat hij zich mag verheugen in God. En ja, meer blijdschap mag hebben dan allerlei mensen die het materieel heel erg voor de wind gaat. Nou, wat is de achtergrond van deze psalm? Dat weten we niet precies. David die zit kennelijk in moeilijkheden. Hij bidt ook in vers 2 tot God. Hij roept tot God. En hij vraagt om hem te verhoren. Hij strekt zich uit ook tot God, tot de God van zijn gerechtigheid. Dat betekent ook dat God zelf zijn God is. Dat God zich met David verzoend heeft. En eigenlijk David met God verzoend heeft, moet je zeggen. Dat God werkelijk ook de God van David is. Dat hij in de juiste relatie, in een rechtvaardige, gerechtvaardigde relatie met God staat. En hij spreekt er ook van dat God hem geholpen heeft. En maar ook nu zit hij weer opnieuw in een situatie dat er van alles en nog wat gebeurt. Mogelijk dat deze geschiedenis geschreven is, of deze psalm geschreven is toen David voor Saul op de vlucht was. En dat kan, zoals we gehoord hebben, in het kindermoment. Het kan ook zijn dat het later was toen David voor Absalom moest vluchten voor zijn eigen zoon. Hoe dan ook, hij spreekt ook de mensen aan die hem het leven moeilijk maken. Hij zegt ook tegen hen van, aanzienlijke mannen, waarom, hoe lang ga je ermee door om mij te schande te maken? Want ja, God heeft mij de taak gegeven, hij heeft mij ertoe verkoren om leider te zijn van het volk, om een koning te zijn. En weet dat God hoort als ik tot hem roep. En hij roept hen ook op om niet te zondigen. En ze mogen misschien verontwaardigd zijn. Hij zegt, wees ontzet, maar zondig niet. Zondig niet en spreek niet in je hart. Wanneer je op je slaapplaats ligt. En bedenk dan niet van allerlei kwaad en allerlei listige plannen. En allerlei narigheid. Maar wees stil. Strek je ook uit tot God. He, misschien zijn het mensen die een heel ander idee hebben hoe het met het volk moet gaan. Hoe het ook zij, maar hij zegt, doe net als ik, strek je uit tot God. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. He, dat is eigenlijk de boodschap. Aan al die mensen die het David heel moeilijk maken. En dan zijn vooral die laatste versen van die psalm zijn heel indringend. Hij zegt dan, wie zal ons het goede doen zien? Ja, en dat is natuurlijk een vraag die heel indringend is, maar ook heel herkenbaar is. Hè? Want hoeveel mensen hebben dat ook niet, die zeggen ja, hoe zal het nou eigenlijk beter gaan? Hè, dat kan natuurlijk ook in deze wereld zo zijn. Zeker ook als je kijkt wat er in de wereld allemaal gebeurt. Hè, dan zijn er allerlei mensen die denken, ja, welke kant gaat dat uit? Hè, waar moet het heen met deze wereld? Wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ervoor zorgen dat er vrede komt in Syrië? Hoe zal het gaan met de wereldmachten? Wat is er in vredesnaam aan de hand in Amerika? Dat ze zo iemand met zo'n achtergrond tot president gekozen hebben. Ja, het alternatief was niet veel beter waarschijnlijk. Maar wat moeten we daarvan denken? Wat zal er gaan gebeuren? Wat zullen de effecten zijn? Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe gaat het allemaal met alle complexe problemen die we in Europa hebben? Zo kun je een hele lange tijd doorgaan. En het kan ook zelfs in ons land gaan. Hoe zal het in ons land gaan? We hebben begin volgend jaar weer verkiezingen. Welke kant gaat dat uit? Ook allerlei spanningen en komen naar voren in de maatschappij. Wie zal ons het goede doen zien? Dat kan op allerlei manieren zich manifesteren. Ook in ons eigen leven. Laten we maar gewoon misschien heel dicht bij huis blijven. Ook bij de kerk, bij de gemeente. Wie zal ons het goede doen zien ook in de gemeente? Van wie zijn we afhankelijk? Waar verwachten we het van? Maar ook in ons eigen leven. Met van alles en nog wat er aan de hand kan zijn. Er kunnen allerlei zorgen en moeilijkheden zijn. Wij kennen natuurlijk niet allemaal, ik ken een aantal mensen van u. Wij kennen u natuurlijk ook niet allemaal persoonlijk. Maar we weten ook, wat er ook is. Als je maar doorvraagt soms ook aan mensen. Dan zie je dat iedereen heeft wel natuurlijk bepaalde zorgen. Bepaalde spanningen. Dat je zegt, ja, hoe zal het in de toekomst gaan met allerlei dingen. Ook in mijn leven. Allerlei onzekerheden over onze gezondheid. Over onze maatschappelijke positie en van alles en nog wat. Maar de vraag is ook van wie zal ons het goede doen zien? Dat doet ook. Moeten we ons ook de vraag stellen. Ja, maar wat is nou precies ook het goede? Want daar hebben wij soms al allerlei ideeën van. Kijk, wij hebben onze wensenlijstjes wel klaar. Maar is dat ook werkelijk het goede? Is dat ook werkelijk wat het beste voor ons is? En weten wij dat zelf? Wij leven momenteel in een wereld waarin heel erg het eigen gevoel van de mensen als individu voorop staat. Als het maar goed voelt, dan zal het wel goed zijn. Als ik er maar een goed gevoel bij heb, dan zal het wel goed zijn. Zo denken mensen en mensen vinden dan ook dat als dat wat voor hen goed voelt, dan moet dat ook maar mogelijk zijn. Wat dat met een ander doet, dat wordt soms niet gevraagd. En al helemaal niet van ja, iets waar ik me goed bij voel, is dat ook wel iets wat God wil? Is dat iets wel wat in overeenstemming is ook met Gods geopenbaarde wil zoals we die ook hebben in de Bijbel? Dat is een heel andere vraag. Door juist ook zo bezig te zijn met de vraag van ik wil graag de dingen hebben waar ik me goed bij voel, betekent gewoon dat wij mensen eigenlijk op de troon zijn. Dat wij mensen onszelf tot God maken. En wij zullen zelf wel bepalen wat goed voor ons is. Dat is eigenlijk pure afgoderij van onszelf. Maar er wordt niet gevraagd van wat wil God dat we doen zullen. Daarom is het zo belangrijk om te zien van waar David zich naar uitstrekt. En je kunt dan ook zijn antwoord al zien in dat korte gebed wat hij dan bidt. Hij zegt, verhef over ons het licht van uw aanschijn, Heere. En dan kun je denken, ja, wat heb je daar nou aan? Is dat dan wat hij graag wil? Ja, dat is waar David zich naar uitstrekt. Dat is wat hij nodig heeft. Hij voelt En hij drukt dat zo met deze woorden uit. Hij voelt dat hij vooral God nodig heeft in zijn leven. Dat is wat voor hem het allerbelangrijkste is. Hij drukt dat uit met de woorden die je in feite vindt. Ook uit de hoge priesterlijke zegen die de hoge priester in het Oude Testament aan het volk Israël mocht meegeven. En de hoge priester die mocht dan zeggen tegen het volk. En die mocht hen in de naam van God zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat we hier in deze tekst vinden. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is, je kunt zeggen die zegen, dat is als het ware dat zijn de woorden die in Davids hoofd weer klinken. En hij weet gewoon, ik heb die zegen van God nodig. Dat is prima wat ik nodig heb. Ik heb God zelf nodig. En niets anders. En daar strekt hij zich naar uit. En dat is ook, wijst ons op God ook als de enige bron van zegen. Er is gewoon geen andere waarop we ons kunnen richten. Die werkelijk ook in ons leven kan ingrijpen. En ons kan helpen. En dat is ook met dit soort woorden. Hè, van verhef over ons het licht van uw aanschijn. En dat beeld van licht vinden we natuurlijk overal in de Bijbel. En uiteindelijk gaat het om waar God is, is licht. En wat hij geeft is licht. En alles wat buiten hem is, is duisternis. En dat is natuurlijk een heel beeld wat je door heel de Bijbel heen vindt. En vandaar ook dat de belofte is bijvoorbeeld die Jesaja aan het volk mag geven. He, van het volk wat in duisternis is gezeten, dat zal een groot licht zien. He, daar denken we binnenkort ook weer over na. Ze denken aan de belofte van de komst van de Heer Jezus Christus. He, die gekomen is, waar we met kerst ook weer aan denken. Een andere psalm, he, die zegt ook van in uw licht zien wij werkelijk het licht. Psalm 36. He, juist als wij God nodig hebben en hem zien en in zijn licht wandelen, dan hebben wij werkelijk licht. Licht op ons pad. Licht in de duisternis van deze wereld. En we weten dat dat natuurlijk vervuld is. Vooral en bovenal in onze Heer Jezus Christus. Hij noemt zichzelf ook het licht ter wereld. En wij kunnen van alles nog wat in deze donkere tijden aan licht aansteken. Maar het werkelijke licht van deze wereld. Hè, in een veel diepere zin. In een geestelijke zin. In de zin dat het ons leven werkelijk raakt en dat God tot ons spreekt, dat zien we alleen door het licht van de Heer Jezus Christus, van wie hij is. Hij heeft dat gedaan. En hij heeft dat gedaan omdat hij juist in dit leven gekomen is. Hij heeft ons leven geleefd. Hij heeft ons leven ook geleden, zou je kunnen zeggen, met alle problemen van dien. Die heeft hij allemaal gekend. Daarom kan de Bijbel ook zeggen van zo iemand hebben wij nodig die zo medelijden kan hebben met ons, die zo en net als wij verzocht is geweest op dezelfde manier als wij verzocht worden door, niet alleen door kwaad, maar ook door lijden, door zorgen. Hij heeft dat allemaal meegemaakt en uiteindelijk zelfs aan het eind van zijn leven is hij gekruisigd. Hij heeft daarin ook nog eens een keer de straf die wij verdiend hadden vanwege ons kwaad in deze wereld. Vanwege onze zonde heeft hij juist op zich genomen. En daarom, omdat hij zo op die manier verzoening met God kan geven, kan hij ook de zonde en het kwaad in ons leven wegnemen en verbreken, omdat hij dat gedaan heeft. Hij is daarvoor juist in de duisternis gekomen, aan het eind, aan het kruis. Toen werd het 3 uur pikkerdonker. Dus om een licht te kunnen zijn, moest hij zelf door die duisternis heen. Door die duisternis van lijden. Door die duisternis van de Godverlatenheid. Dat heeft onze Heer Jezus Christus gedaan. Daarom heeft God hem aangewezen als de weg tot verzoening. De weg tot redding. De weg om licht te geven in deze wereld. Er is daarom ook voor alle zaken, voor alles wat er in deze wereld speelt, uiteindelijk gaat het erom dat we bij Jezus Christus terechtkomen. En dat we hem volgen in zijn onderwijs, in zijn boodschap. Hoe wij werkelijk ook dan in het licht kunnen leven als wij wandelen met Christus. He, zoals Paulus dat ook duidelijk maakt, he, dat wij mogen wandelen in het licht. Wandelen met Christus, niet meer in de duisternis. Niet meer in de duisternis van onze zonde, van het kwaad, van alle ellende die mensen bedenken. Maar juist wandelen in het licht, bij het licht van Jezus, van onze Heer Jezus Christus en van zijn woord wat licht verspreidt. En dat woord verspreidt ook vandaag de dag nog licht. En dat is ook alleen wat uiteindelijk werkelijke blijdschap geeft. En dat zegt David dan ook in het vervolg. Dat hij zegt, u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat voor allerlei andere mensen dat hun koren en hun wijn en alle materiële overvloed als het ware overvloedig aanwezig was. Dat is wat op zich ook een heleboel blijdschap kan geven als het je materieel voor de wind gaat. Maar wat David zegt, als ik zo God ken en als ik me mag verheugen in het licht wat hij geeft, en dan geeft me dat veel meer vreugde en blijdschap dan wat dan ook. Het zijn eigenlijk soortgelijke woorden die je ook op een gegeven moment leest in die hele bekende woorden bij de profeet Habakkuk. Die ook ziet hè, wat de moeilijkheden, wat de problemen in deze wereld waren. En ook wat er nog gaat gebeuren, wat God hem had verteld. Hoe God ook hè, het kwaad zou gaan oordelen. En dan denkt hij van lieve help, wat zal er allemaal gaan gebeuren? Maar dan mag hij zich richten op God. En dan mag hij weten hè, dat God bij hem is. En dan zegt hij ook aan het eind van zijn profetie. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En al zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund meer in de stal zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Dat zegt hij. Dan heeft hij vreugde in God. Hij zegt, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. En dat zijn prachtige poëtische woorden. Maar daarin komt de blijdschap van Habakkuk naar voren. He, ook te midden van een wereld vol zorgen, van problemen, van duisternis. Hij mag weten dat hij het licht van God mag hebben. En die blijdschap, die is ook werkelijk iets wat wij mogen kennen. Als wij God zo kennen. Door onze Heer Jezus Christus. He, dan mag de vrucht ook van de Heilige Geest, die ons dat allemaal bekend maakt, die mag in ons leven werken. En een van die aspecten van die vrucht van de geest is ook blijdschap. En zoals Paulus dat zegt. Blijdschap in hem. Blijdschap in wat God voor ons gedaan heeft en wie hij voor ons wil zijn. Door Jezus Christus. En datzelfde vind je door heel de Bijbel heen. Paulus die roept bijvoorbeeld ook de mensen in de gemeente van Filippi op. Verblijf je in God. En wanneer zei Paulus dat? Wat was Paulus zijn eigen situatie toen hij dat zei? Hij zat in de gevangenis. En een gevangenis in het Romeinse Rijk was ook niet zo comfortabel als een gevangenis hier in Nederland tegen, in nu. En dus hij was echt niet op dat moment dat hij dat zei, dat hij zijn verjaardagsfeest een vierde was of zo. Nee, hij zat in de gevangenis. En dan zegt hij toch, verblijf je in God. En dat kan. En dat kan door wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Dat is wat Paulus zegt. En Petrus die heeft het er ook over. Die schrijft ook een brief. En die schrijft een brief aan mensen die ook lijden onder vervolging, onder verdrukking. En dan zegt hij ook, als je Jezus Christus kent, dan mag je je verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is zo groot, daar kun je bijna geen woorden meer voor vinden. Dat is wat hij zegt. Nou, dat geeft ook vrede, dat geeft ook rust. Dat drukt David ook hieruit in deze psalm. In vrede zal ik gaan liggen. En ik zal weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Dat geeft vrede, maar dat geeft rust. En hoe vaak kan het ook gebeuren dat je 's avonds toch naar bed gaat en dat je als het ware eventjes de dag overziet en je leven overziet en denkt van ja, ik moet gaan slapen, maar er zijn nog allerlei dingen die me nog bezighouden. Allerlei zorgen. En soms, wellicht mag je ook juist gaan slapen met een heel rustig gevoel dat je denkt, ja, gelukkig gaan de zaken goed. En je mag weten ook dat God je leidt, dat God je zegent. Dan heb je werkelijk rust. Dan kun je echt gaan liggen en dan kun je rustig gaan slapen. Wat een zegen is dat, als je dat mee mag maken. En dat zegt David ook. Te midden zelfs van al dit soort problemen waar David mee geconfronteerd wordt, mag hij toch vrede kennen en rust. En ook dat is iets, natuurlijk, vrede is ook zo'n aspect van de vrucht van de geest. Die wij mogen kennen als wij de Heer Jezus Christus kennen. En in zijn, ons in zijn verlossing mogen verheugen. En dan kennen we ook die vrede. Vrede met God. En vrede met elkaar. En rust. Dan is er rust. Dat is ook wat de Heer Jezus wil geven. Dat is ook waar de Heer Jezus mensen toe uitnodigt. Hij zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij geeft werkelijk die rust en die vrede natuurlijk. En hij is daarvoor naar deze wereld gekomen. Hij heeft juist in zijn leven daarvoor helemaal geen rust gekend. En helemaal geen vrede gekend. Hè? Als je denkt ook aan de manier waarop hij aan het eind van zijn leven is gekomen. Maar hij heeft dat gedaan voor ons. Zodat hij ons werkelijk rust en vrede zou kunnen geven. Dat is ook dan het toekomstperspectief wat wij mogen hebben. En want we lezen uiteindelijk in het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring. En dan mag Johannes zeggen van, zalig zijn de doden die in de Here sterven. En als je zo je leven mag leiden. En zo ook aan het eind van je leven mag komen. En wanneer dat ook maar zal zijn. Maar zo in die wetenschap, in dat geloof. En dat God door onze Heer Jezus Christus werkelijk het licht van je leven is. Dan zegt hij, ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En dan is er werkelijk uiteindelijk rust. En dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief ook zegt. Dan blijft er rust over voor het volk van God. Nou, dit is wat wij ook als gemeente mogen kennen. En dat zie je door heel de Bijbel heen. En dat is ook, blijft een boodschap die voor ons relevant is. Ook nu nog in 2016. Met alle onzekerheid die er in deze wereld is. In de kerk. In de kerkelijke wereld als geheel. Misschien in de gemeente. Misschien in ons eigen leven. En dat is de boodschap die wij mogen kennen. En dat wij werkelijk mogen weten dat er alleen rust en vrede is. Dat geloofsvertrouwen mogen ook wij hebben. En dat we het goede alleen zullen zien als we ons uitstrekken tot God. En tot onze Heer Jezus Christus. En als u dat niet ervaren heeft, hè, als u zegt, ja, wat is dat nou precies? Ga dan inderdaad hier eens over nadenken. Ga dan de Bijbel daar eens over nalezen. En ga ook zien hoe dat door de Bijbelschrijvers is uitgedrukt in de psalmen. Maar ook in het Nieuwe Testament, hè, in wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En laten we ons mogen verheugen in dat licht. En laten we dat licht ook laten schijnen voor de mensen om ons heen. En laten we dat niet voor onszelf houden. En zo van, dat voelt goed voor ons, maar ja, een ander die heeft misschien wel wat anders. Nee, dit is iets wat alle mensen uiteindelijk nodig hebben. En waaronder alle mensen naar verlangen. In diepste wezen, ook al zouden ze dat ontkennen. Maar in wezen is dit het enige antwoord. Hè, ook op alle onrust en op alle zorg die mensen kennen. Dat werkelijk uiteindelijk het antwoord is om naar Jezus Christus te gaan. En ons in zijn licht te verheugen. Tot eer van hem en tot zegen van ons. Amen. Laten wij een lied zingen en dan draag ik de dienst weer over aan broeder Matthijs. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Laten we dat nu met elkaar zingen.